Ik wil een stukje verder gaan met waar ik de vorige keer ook al mee begonnen ben. En het was eens even nadenken over ons denken. En je bent namelijk zoals je denkt. Met name in het Engels staat het heel mooi in Spreuken 23 vers 7, hoef je nu niet te zien. Maar daar staat, for as he thinketh in his heart, so is he. Zoals je denkt in je hart, zo ben je. Je gedachten hebben gewoon heel veel invloed. Ik sta hier laatst over na te denken. Soms denken wij zo in hokjes en vakjes en titeltjes en stickertjes. Maar niet elke christen is wedergeboren. Niet elke ondernemer onderneemt. Niet elke moslim, dan zeg ik even in de negatieve kant, is radicaal. Maar soms denken wij wel heel snel daarin. Niet de titel of het etiket bepaalt het verschil, maar de manier van denken bepaalt het verschil. Dat je naar de kerk gaat, maak je nog geen wedergeboren christen. Je weet nog van, hoe heette die man nou, Keith Green, die had zo'n liedje. En die zei erin altijd van, going to the McDonald's doesn't make you a hamburger. Zo is, zei hij toch, kennen we die? Door naar de McDonald's te gaan ben je nog niet automatisch een hamburger. Door liedjes te zingen, je handen op te steken enzovoort. Maar wat er hier tussen je oren gebeurt en hoe je daarvan uit leeft, overtuigingen die jij omarmt, die maken jou tot wie jij bent. Dus daarom vind ik het als voorganger heel erg belangrijk om jullie goed aan het denken te zetten over je denken. Over je denkpatronen. Ik kreeg een heel leuk voorbeeldje van Mirjam Weesies, een van onze tienerleiders, over een olifant. Onder andere vanuit de context dat we het hier over hebben. En zij schreef me dit. Een olifant zit vast aan een dun touwtje en hij doet geen moeite om weg te komen. Omdat hij denkt dat hij niet los kan komen. Terwijl hij eigenlijk verschrikkelijk sterk is en er gewoon vandoor kan gaan. Hoe kan dat? Nou, als een olifant nog jong is, haalt de eigenaar hem weg bij zijn moeder en zet hem vast aan een hele grote boom. Hij gebruikt daar een zware ketting voor om zijn rechterpoot. En het olifantje probeert dan weg te komen, maar snijdt zichzelf telkens in zijn poot. Uiteindelijk geeft hij op en accepteert hij dat hij nergens heen kan als er iets om zijn rechterpoot zit. En al snel zal de eigenaar de boom en de ketting kunnen vervangen door een houten paal en een stukje touw. Er zit dan alleen maar een touwtje om zijn enkel. Maar omdat hij geconditioneerd is, dus omdat zijn denken op een bepaalde manier gevormd is, denkt hij dat hij gevangen zit en ontsnapt hij niet. Ik vind het een prachtig voorbeeld. Want zoals velen van ons, die hebben veel meer potentie dan wij doorhebben. Maar het leven heeft ons op zo'n manier geconditioneerd dat wij gewoon, zodra we maar iets om onze enkel voelen, blijven stilstaan. En misschien in het verleden was het daadwerkelijk een ketting wat ons belemmerde. Maar Jezus heeft mogelijk die kettingen al doorbroken. Maar je hebt het nog niet altijd door. Dat is ook de essentie van beseffen van we zijn door genade behouden. Hij heeft aan het kruis alles gedaan wat wij nodig hebben om een vrij leven te leven. Alles is doorbroken. Hij heeft de zonde aan het kruis genageld en jou ervan bevrijd. Alleen die gevolgen en die patronen van de zonde kunnen soms voor je gevoel nog zo om je enkel zitten dat je nog steeds blijft leven zoals je leefde. En je hebt niet altijd door hoe God je bevrijd heeft van zaken. En heel veel van de dingen waardoor dat gebeurt zit tussen je oren. Zit hier. De geestelijke strijd vindt ook plaats hier. En daarom zul je daar soms naar moeten gaan kijken. Nou, ik heb daar twee weken geleden, ben ik daarmee begonnen. Heb ik hier ook al wat verschillende dingen over gezegd. Ook juist over hoe je denken je beïnvloedt. En ik heb gedacht, van, ik wil een aantal, en het zijn nog lang niet alle, maar een aantal van mijn gedachten, mijn uitgangspunten die ik omarm in mijn leven met jullie delen om gewoon jullie aan het denken te zetten. Je hoeft ze niet allemaal te omarmen, je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar het kan wel helpen van, hey, hoe denk ik daar eigenlijk over? Hoe ga ik daarmee om? Ik houd van hem, ondanks dat ik hem niet altijd begrijp. Ondanks dat ik niet altijd alles van hem begrijp. De volgende was, het proeven van Gods liefde en zegen voor mijn leven is verbonden met de keuzes die ik maak. Dus alhoewel God alles voor ons gedaan heeft, heb jij heel veel invloed, ook afhankelijk van jouw keuzes. Je kunt ook nee zeggen tegen zijn zegeningen. De volgende. Zijn verlangen om mij te zegenen is groter dan mijn verlangen om gezegend te worden. Hij wil mij zegenen. Maar omdat hij van mij houdt, zegent hij mij soms niet. Want hij kan vooruitkijken meer dan ik. En soms weet hij, zo'n zegen zou je kapot kunnen maken. Ik ga ook niet alles herhalen, want ik heb het vorige keer ook allemaal al gezegd. De volgende was, Ik hoef geen ceremonie op te voeren om tot hem te naderen. Ook zoals vanmorgen als we hier zijn. Het is niet zo dat door het zingen van bepaalde liederen in een bepaalde volgorde wij ergens komen. Maar ik mag bij hem komen. En omdat ik bij hem mag komen, daarvan uit mag ik genieten van wat hij voor me heeft. Ik houd van mensen, maar ik ben geroepen om God te behagen. Galaten 1 vers 10 zegt dat heel prachtig. Als ik nog mensen probeer te behagen, dan ben ik zelfs geen dienstknecht van Christus, zegt Paulus daar. Nou, en dan gingen we verder naar mijn houding naar mezelf. Had ik ook al een aantal zaken met jullie besproken. Dat je motivatie bepaalt de vrucht. Je bron bepaalt de vrucht waarvanuit je iets doet. Jezus zegt het zelf ook zo prachtig. Aan de vrucht herkent men de boom. En in de Bijbel zien we twee bomen. De boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens. En waarvanuit je dingen doet, bepaalt de vrucht wat je doet. De volgende, elke keuze heeft een gevolg. En soms is de vraag van het leven, ga je door of sla je af? Maar voor sommigen is het, sla je door en ga je af. Sla je door of ga je af? Nee? Ga je door of sla je af? Of sla je door en ga je af? Nou, leuk grapje. Maar goed, elke keuze heeft een gevolg. En de volgende, een fout is pas een fout als je er niet van leert. Dus je mag leren van je fouten. Maar het is belangrijk dat je ook durft fouten te maken, maar er ook weer wat van gaat leren. Een volgende die ik met jullie deelde was, ik wil de beste versie van mezelf worden door vallen en opstaan. Ik wil doen waar ik voor in de fik sta. Ik wil doen waar God mij voor bedacht heeft. Ik ben Gods idee, jij bent Gods idee en hij heeft goede ideeën. En de uitdaging van het leven is te ontdekken hoe God me gemaakt heeft. Als God mij gemaakt heeft als een olifant die kracht heeft om touwtjes te doorbreken, dan ga ik niet toestaan dat touwtjes die om mijn enkel zitten mij tegenhouden om ergens te komen. Maar een olifant die hoort touwtjes te doorbreken en bomen om te gooien en niet vast te zitten. En daarom is dit ook zo'n grote uitdaging. Je mag je uitstrekken om te worden wie je bent. Dat is waardevol leven. Dat is leven zoals God het bedoeld heeft. Nou, en dan waren we hier gebleven. Ik geloof niet alles wat ik denk. Ik geloof niet alles wat je denkt. En er waren twee redenen voor. En ik noemde een praktische reden de vorige keer ook al. Maar ook die geestelijke reden. Er is namelijk een strijd gaande in jouw denken en om jouw denken. En ik wil even één tekst aan. Maar dat is Spreuken 14 vers 12. Hier heb ik vaker over gepreekt. Hier heb ik ook in het boekje, het eerste boekje wat ik geschreven had, De Waarheid maakt vrij over geschreven. Maar dat is dit. Een mens denkt soms de juiste weg te gaan. In de NBG staat er soms schijnt een weg iemand recht. Dus je denkt, ach, ik ben goed bezig. Maar het eindigt in de dood. Soms lijkt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Soms zitten er gewoon leugens in je denken. En de uitdaging van het leven is dat jij je bewust wordt van dat soms zo kan zijn. Soms kunnen het hele simpele dingen zijn. Soms kun je denken, als jij in je hoofd denkt, ik kom hier in de gemeente en niemand ziet mij staan. Als jij die leugen omarmt, dan zal alles om je heen bevestigen dat gebeurt. Zie, die loopt ook weer bij me langs. Ach ja hoor. Leugens die jij omarmt die je denken, dat touwtje om je been, die houdt je vast. Ja, als ik daaraan trek, dan doe ik me weer zeer. En zo'n leugen kan zo geworteld zijn geraakt in jouw leven, dat je gaat beperken. Maar in Christus ben je een nieuwe schepping. En de Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 1, wordt hervormd, wordt vernieuwd in jouw denken. Jouw denken bepaalt heel veel van je keuzes enzovoort. Nou, ik hoef niet in herhaling te vallen. Maar wat dus belangrijk is, dat je leugens leert te herkennen. En in dat plaatje die ik eerder heb laten zien, dan zag je op een gegeven moment daar zo'n mannetje staan. En die keek naar zijn toekomst. En daarboven stond het woordje concepten, manieren van denken. Maar er stond er ook boven de grote belofte. Dat is de belofte van de Heilige Geest. Er is één iemand, en daarom heeft Petra, vond ik een paar weken geleden, als je die preek nog niet hebt gehoord, of je bent hem alweer een beetje vergeten, zou ik bijna zeggen, luister hem nog eens een keer. Want Petra heeft daar heel mooi gesproken over de kracht van invloed. En je onbewuste en je bewuste gedeelte van hoe jij gemaakt bent, eigenlijk schijnt het zo te zijn dat 5% van alles wat je doet, komt voort vanuit je bewustheid. En de overige invloed komt voort vanuit je onbewustheid. Nou, Petra heeft het prachtig uitgelegd, maar daarin zei ze ook zo mooi, dat de Heilige Geest, die doorgrondt je hele wezen. David zegt, Heer, u doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn gaan. Hij kent die 5% die jij zelf ook kent, maar hij kent ook die 95% die jij niet eens kent. Hij weet, wat jij niet weet over jezelf, weet hij wel. Wat jij niet weet over de invloeden die jou onbewust tegenhouden om die stap niet te wagen, kent hij wel. En daar wil hij jou bij helpen. Dus als je leugens gaat leren herkennen, dus ik heb daar 3 dingen onder. Leugens herkennen, in de ogen kijken en verbreken. Ik heb er in mijn eigen leven meerdere keren toegepast en ik pas het nog steeds toe. Zodra ik een leugen herken, ga ik hem ook in de ogen kijken. Wat is die leugen? Hoe werkt die? Waar komt die vandaan? Waarom geloof ik hem? Hoe gebruikt het Rijk de Duisternis het om mij tegen te houden? Ga ik hem in de ogen kijken en dan zeg ik tegen die leugen. Want wie is de vader van de leugen? Dus elke leugen is verbonden met hem. Dus aan elke leugen zit ook die geestelijke werking. En dat heeft altijd als doel om mij tegen te houden. Om mij niet die olifant te laten zijn die God me wel heeft gemaakt. Bij wijze van dan, hè. Dus ik moet die leugen in de ogen kijken, maar ook verbreken. En als ik hem in de ogen kijk, jij hoort niet bij mij. Jij komt uit het Rijk der Duisternis. En deze gedachte hoort niet bij mij. Ik ben, en dat hebben jullie misschien deze week ook wel... Misschien gezien in de activiteitenmail was ik echt geïnspireerd door het hele verhaal van Felix Baumgartner. Wie weet wie Felix Baumgartner is? De hele wereld weet het nu zo'n beetje. Dat is een man uit Oostenrijk. En die man uit Oostenrijk die is van 39 kilometer hoogte. Ik had eigenlijk moeten regelen of we een stukje van het filmpje hier hadden kunnen zien op de Bieber. Is hij naar beneden gesprongen. Hij heeft 5 jaar hierover gedaan. Hij was ervoor in de Verenigde Staten. En een aantal jaar geleden, 2 of 3 jaar geleden, wilde hij helemaal stoppen. Wilde hij weg. Want weet je waarom hij weg wilde? Hij had geen last van hoogtevrees. Dat lijkt me logisch, want anders ga je niet met zulke dingen bezig. Maar hij had last van claustrofobie. Dus hij moest 2,5 uur lang moest hij in zo'n klein hokje zitten om op 39 kilometer hoogte te komen. En daar zag hij gigantisch tegenop. Dat kon hij echt niet. En die angsten waren zo heftig dat hij dacht, ik stop ermee. Dus toen is er een team van mensen om hem heen komen staan. En die hebben gezegd, wij willen je helpen om deze angst in de ogen te kijken. Maar die angst was reëel en je moet niet net doen alsof die er niet is. Hij is er gewoon. Maar dan ga je kijken, waar komt hij vandaan? En hoe kunnen we dit gaan overwinnen? En een van de dingen waar ze achterkwamen in de gesprekken met hem enzovoort, is dat hij dat wat hem zou helpen om die claustrofobie in de ogen te kijken, was dat hij niet stil zou zijn. Want zodra je in het hokje zit, je bent stil en je gaat steeds hoger, dan gaat die angst als het ware om je hart zitten en dan wordt het steeds enger. Dus het was belangrijk om te praten. En toen hebben ze iemand uitgezocht waarmee hij de hele rit kon praten. En dat was de stem van degene die het huidige record heeft gehaald. Ik weet de naam van die man helaas niet meer. Maar je hebt in zo'n filmpje hoor je zijn stem ook. Heeft hij zo'n hele mooie, zachte, kalmerende stem blijkbaar. En 2,5 uur lang om naar boven te komen heeft hij met die man gepraat. En dan op een gegeven moment gaat hij uit het hokje. En dan staat hij daar en dan hoor je het laatste zinnetje van die man met wie hij praat. En hij zegt voor me ook nog wat. En dan waagt hij de sprong. Ook met dit stukje bezig van, dat is zo'n zinnetje, face your fear and do it anyway. Je angsten in de ogen kijken. Ik heb ook hoogtevrees. En ik wilde heel graag een paar mooie dakpannetjes op ons dak hebben thuis. En ik dacht, ik ga dat toch zelf doen, want ik wil dat zelf kunnen doen. Nou, de eerste zaterdag dat ik er zat, heb ik echt doodsangst uitgestaan op dat 5 meter hoge dakje. Maar die week erop ging het al heel stuk beter en nu ligt er in elk geval liggende dakpannetjes over. Dit stukje ook met mijn ogen. Dat was, kijk. Dat voelt goed. En dit ook met mijn ogen is ook al een droom die ik heel lang had. Maar echt letterlijk tot die laatste seconde dat ze met die laser erin gingen. Want ze hebben me uitgebreid verteld hoe het allemaal ging. Wat er allemaal mis kon gaan enzovoort. Nou, ik heb heel laat zitten te knijpen. Maar ik dacht, my dream is bigger than my challenge. Mijn droom is groter dan mijn uitdagingen. En dat vond ik dus al heel fantastisch van mezelf. Maar als ik aan dit zie, dan denk ik van, nou oké, ik heb nog een weg te gaan. Maar ik kan u in elk geval onderwijzen over het principe. Over leugens in je denken die je ergens voor kunnen tegenhouden. En wat ik nou zo fantastisch vind, zelfs de wereld heeft hier een aantal dingen over ontdekt, over je angst in de ogen te kijken. Maar wij hebben God zelf. Die zegt van, ik wil naast je staan. Ik wil je laten leiden door geloof, niet door angst. En ik geef je mijn geest om alle blokkades die in jouw leven zijn, in de ogen te kijken, onder ogen te zien. En dankzij het kruis kun je ze overwinnen en doorbreken. Dat is het leven die jij en ik leven. Wij hebben God zelf die ons helpt en die zich heeft toegewijd om jou te helpen de beste versie van jezelf te worden. Nog een keer. Dat kan beter. 1, 2, 3. Come on. We mogen Gronings zijn, maar als dit gebeurt, dan doorbreken we dat helemaal. God is met ons. Dus daarom geloof ik niet alles wat ik denk. Omdat ik weet dat de vijand van God mijn denken wil beperken. Om mij ergens niet te laten komen. Maar waar God mij wel wil hebben. Nog een paar andere. Volgens mij alles wat ik denk. Het volgende was, ik geloof ook in zelfdiscipline. Hoef ik niet zo heel veel over te zeggen. Maar zelfdiscipline is wel een belangrijk sleutel. Wat mij wel opvalt, soms juist in de beetje meer charismatische evangelische kant. Dan zijn wij gekomen vanuit misschien hele traditionele kanten waar we bang waren voor wetticisme. En dan hebben we de neiging om onze angst voor religie en wetticisme te gebruiken als excuus voor de afwezigheid van discipline. Zou ik die nog een keer zeggen? We hebben soms de neiging om onze angst voor religie en wetticisme te gebruiken als excuus voor de afwezigheid van discipline. Ik geloof dat je soms je korte termijn voldoening moet onderwerpen aan je langere termijn doelstelling. En daar is discipline voor nodig. Dus op korte termijn voelt het misschien niet altijd goed. Discipline voelt op korte termijn nooit goed. Maar je lange termijn doelstelling, houd dat voor ogen. Daarom laat je droom groter zijn dan je uitdaging. Maar dan om er te komen is een stukje discipline wel nodig. Met andere woorden, soms moet je nu dingen doen die niet altijd leuk zijn om te zorgen dat je later ergens bent waar je nu nog niet bent. En daarvoor is ook discipline voor nodig. Nou, meer hoef ik er niet over te zeggen. Ik geloof in het principe dat elke leider een leider nodig heeft. Ik geloof dat het een teken van gezonde volwassenheid is. Als je kunt aangeven wie staat er boven je, wie mag op je inspreken. En ik heb niet alleen altijd hiërarchisch, maar gewoon mag er op je ingesproken worden. En dat je ook kan toestaan dat gebeurt. Als Pastor Snijder die volgende week komt, dan hebben we hier een fantastische tijd. Maar ik heb ook momenten dat ik gewoon even lekker met hem alleen zit. En hij spreekt op mijn leven in. En hij mag op alles in mijn leven inspreken. Dat mogen de oudsten trouwens ook. En er zijn meerdere mensen die ik heb die op mijn leven mogen inspreken. En dat houdt mij scherp. Het grappige vind ik daarom ook bij Jezus zelf. Hij werd als kind geboren en hij moest zichzelf leren onderwerpen aan zijn eigen aan zijn aardse vader. En hij heeft zich onderworpen aan zijn hemelse vader. Ik vind zelf belangrijk dat ik pas het recht heb om op iemand anders in te spreken als ik ook toesta dat er iemand op mij inspreekt. En je kunt hier een hele hoop over zeggen, maar een van de dingen, de zorg die ik soms wel eens heb in het lichaam van Christus en de tijd waarin we leven, is dat wij leiderloos, dat wij leiders niet meer accepteren zoals ze wel door God gegeven zijn. Leiders die kunnen er soms ook een zootje van maken, ik weet het. Leiders zijn ook niet perfect, maar de Bijbel onderwijst wel het belang van leiders en van leiderschap. En daarom is het belangrijk dat je er toestaat. Betekent niet dat je altijd alles moet doen wat ze zeggen, in de zin van als het ingaat tegen de waarden die jij van God hebt ontvangen en als het ingaat tegen jouw relatie met hem. Maar tegelijkertijd inspraak op je leven vind ik in elk geval heel belangrijk. En ik zei al eerder, ik vertel hier mijn gedachten en wat jullie gedachten zijn, daar moet je zelf maar over nadenken. En je keuzes in maken. Een volgende principe die ik hanteer in hoe ik kijk naar mezelf, is dat ik besef, ik heb mijn beperkingen. En dat maakt me ook juist leuk. Want als ik alles kon, dan werd ik heel irritant. Ook voor anderen. En ook voor mezelf. Zou ik ook niet kunnen genieten van wat anderen kunnen. En dus je kunt, maar dit is zo'n heel simpel zinnetje waar je allemaal heel makkelijk ja tegen zegt. Maar hoe gaat het in je hoofd? Zie je anderen als een aanvulling of als een bedreiging? Als iemand anders iets kan wat jij ook kunt. Of als iemand anders iets beter kan dan jij kan. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Is het dan een aanvulling of is het een bedreiging? Je mag beseffen dat ook anderen een unieke bestemming hebben. En zij zijn door God gegeven om jou aan te vullen. En jij bent door God gegeven om hen weer aan te vullen. Zo zegt de Bijbel prachtig, van samen met alle heiligen mogen we ontdekken. Ik geloof vanuit hetzelfde stukje, ook trouwens, je zou het als een los ding kunnen zeggen, maar het past hier ook onder, dat je eigenlijk van iedereen kunt leren. Je kunt van een ander leren van wat ze goed doen en je kunt zelfs van een ander leren van wat ze fout doen. Maar anderen kunnen je aanvullen. Een volgende. Ik jaag naar wijsheid en inzicht. Juist in de spreuken vind je een aantal hele mooie bijbelteksten. Spreuken 4 vers 5 tot en met 12 gaan we nu niet lezen. Maar lees het voor jezelf eventueel maar eens na. Maar er wordt heel prachtig over wijsheid gesproken. En wijsheid is een bezit wat je pas hebt als je het verwerft. Dus het is iets om naar te jagen. Wijsheid is niet iets van, nou, ik ga op bed en ik ga slapen en de volgende dag word ik wakker en denk, ha, ik heb wijsheid. Dat is leuk. Nee, wijsheid moet groeien. Wijsheid moet ontwikkelen. Wijsheid is iets wat door de jaren ook komt. En bijbels gezien is ook de vrezen des Heren, dus ontzag voor God, het begin van alle wijsheid. Daarom is ook opnieuw dat wachten op de Heer. Wat wij vandaag delen, knielen. Als je wijs wil worden, dan moet je dat doen. Dat is de belofte van God. In Gods woord zitten heel veel van dat soort dingetjes, waarvan je denkt, van, nou, als ik dat, het is net, je denkt van nou, ja, hoe, zoals het eruit ziet en de vrucht, dat lijkt helemaal tegenover elkaar te zitten. Dus Jezus zegt, als je je leven geeft, dan zul je het ontvangen. Niemand verwacht dat als jij sterft, dat je dan juist uiteindelijk gaat leven. Nou, heel veel van dat soort dingen zit erin. Als je neerknielt voor hem, als je alles overgeeft aan hem, dan krijg je juist alles. Dan geeft hij je wijsheid. Heel apart. Ik vind wijsheid trouwens, er zijn allerlei definities over, maar wijsheid is de juiste toepassing van kennis. Dus in je hoofd zit van alles, je hebt allerlei gedachten, en wijsheid is datgene wat jou helpt om wat jij weet op de juiste manier toe te passen. Ik heb een keer een hele mooie uitspraak gehoord, en die heeft mij zelf ook heel erg geholpen, want ik heb best wel veel... ik kon niet goed schrijven. Ik weet nog wel dat ik begon met een paar jaar geleden met brieven rondsturen. Ook naar jullie, weet je wat, die activiteitenmail kreeg ik elke week. Kreeg ik mailtjes over de D's en de T's en alle dingen die daarin niet klopten. Allerlei dingen die anders en beter kunnen. Ik weet ook over me spreken. Ik verspreek me soms. Ik verdraai soms woorden. Ik doe allemaal soms de gekste dingen. tegelijkertijd... dacht ik ook wel eens van, nou, ik ben niet goed genoeg voor dit en niet goed genoeg voor dat, want daar, nou, die anderen halen veel hogere cijfers enzovoort. Totdat ik een keer een uitspraak hoorde en die zei dit van, wijsheid is niet alles weten, maar is weten hoe je alles te weten komt, wat je nodig hebt om te komen waar je zijn wil. Wijsheid, ja, wijsheid is niet alles weten, maar is weten hoe je te weten komt, wat je nodig hebt om te komen waar jij zijn wil. Nou, ga daar maar eens op kouwen en over nadenken. Een volgende, wat ik heel belangrijk vind, opnieuw in hoe ik kijk naar mezelf. En ik heb best wel veel punten van hoe ik kijk naar mezelf, maar ik vind mezelf ook best wel een hele grote kluif. Dus veel werk aan de winkel, dus heel veel punten. Maar wat voor mij heel erg belangrijk is, is karakter, karakter, karakter. En een ander woord wat ik daar eigenlijk aan mee wil verbinden, is ook het woordje integriteit. Ilver en ik hebben ooit een keer de afspraak gehad dat als wij samen gemiddeld 50 zijn, dan is het ons doel om hele integere mannen te zijn. En we houden elkaar dan in af en toe een check en zeggen we tegen elkaar, hoe ver zijn we? En dan zeggen we, dat gaat aardig goed. En dat hebben we al een paar jaar geleden tegen elkaar gezegd. Maar ik geloof daarin. Charisma brengt je ergens, maar karakter houdt je daar. En dan bedoel ik met charisma, leuk en allerlei mooie dingen, maar karakter zorgt dat je er blijft. Dat je ook juist als het niet goed gaat, toch blijft staan. Karakter trouwens is wie je bent als niemand je ziet. Het is de binnenkant. Dat zien uit welk hout je gesneden bent. Karakter is wie je bent als niemand jou ziet. Dat zei ik net ook al. Een volgende. Werken is niet verkeerd. Is een beetje net als met zelfdiscipline. Kijk, sommige mensen die zeggen heel erg, I'm a human being, not a human doing. Dus ik mag in aanwezigheid van God, alles is genade en ik geloof in de genade van God. Man, wat geloof ik in de genade van God. En waar heeft hij mij er in het afgelopen jaar en de afgelopen tijd veel nieuwe openbaring over gegeven. Maar wat ik heel prachtig vind, Efeze 2, vers 1 tot en met 10, die spreekt ook over dat we behouden zijn door geloof en door genade. Maar de vrucht van genade is dat wij wandelen in de werken die hij voor ons heeft voorbereid. Dus ik wil wandelen in de werken die God voor me heeft. En God, Jezus zegt zelf over de Vader op een gegeven moment. Onze Vader werkt, dat onze Vader ervan houdt om te werken. En werken is dus niet verkeerd. Ik geloof dat we geschapen zijn om te wandelen in goede werken. En ik geloof wel dat God ons daarbij wil helpen. Dat als je gaat functioneren en dat je die kettingen losbreekt die om je, of die touwtjes eigenlijk, die nog om je enkels zitten en je breekt los en je vernieuwt in je denken en je ontvangt van God en je wordt de beste versie van jezelf, dan is het wat je doet, geef jezelf energie. Sommigen denken doen heel veel, maar doen misschien heel veel verkeerde dingen, wat ook heel veel energie kost. Daar heb ik het niet over. Ik heb hier twee dingen staan. Ik doe eerst de goede dingen en voel me dan goed. Ik moet me niet eerst goed voelen om de goede dingen te doen. Snap je wat ik zeg? Of ga ik weer heel snel? Ik doe eerst de goede dingen en voel me dan goed. En ik hoef me niet eerst goed te voelen om de goede dingen te doen. Ik doe mijn best om de juiste dingen te doen. En ik hoef niet altijd alles juist te doen. Maar ik wil wel gaan voor datgene wat God voor me heeft. Ik heb al heel veel van dit soort leuke gezegden. Ik zeg ook vaak, het goede is de vijand van het beste. Want, nou ja, goed, ik ga er niet uitweiden, want anders ga ik helemaal de andere kant op. Maar ik hou wel van dit soort slogans, daar hou ik van, die verzamel ik ook heel veel. Maar ik heb deze uitspraak ook een keer ergens gehoord. Succesvolle mensen weten hard te werken om hun kans op succes te vergroten. Dus die durven te experimenteren. Sommige mensen hebben gewoon geluk, dat is ook waar. Maar soms is het ook zo dat ze gewoon even hard gewerkt hebben, waardoor hun kans vergroot is. Nou goed, hier kun je ook lekker over nadenken, op gaan kouwen. En mijn vraag is, hoe kijk jij tegen werken aan? Ik heb er nog één. En dan ga ik stoppen met deze. En dan ga ik misschien een andere keer nog wel wat hebben over mijn houding naar anderen. Daar heb ik maar 4 punten bij trouwens. Dus mijn houding naar anderen is misschien nog wel een leerpunt. Maar de laatste is, tijd is mijn vriend. En dat is ook een hele bewuste, ook mentale uitgangspunt, keuze. Want man, wat heb ik er vaak last van. En had ik er vaak last van dat ik te weinig tijd heb, voor mijn gevoel. En in het prachtige boek Leven zoals God het bedoeld heeft, heb ik het laatste hoofdstuk ook hieraan gewijd, over tijd. En over tijd kun je een hele hoop zeggen. En tijd is de cadans die het leven gaande houdt. Het is continu, tijd is ook iets, is 60 seconden per minuut en zoveel minuten per uur en bla 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 bla. Dat gaat continu door. Maar tijd kan soms een uitdaging zijn. Maar ik geloof, God heeft tijd geschapen met een specifiek doel. En ik vond dit een hele leuke uitspraak die ik u niet wil onthouden. Die hoorde ik ook recent. Dit is een uitspraak van een Indiaan. En er was een Indiaan die sprak met een aantal westerlingen. En die Indiaan die zei dit. Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd. Dat zegt een hele hoop. Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd. En het gaat erom, hoe gebruik je de tijd? Ik vind Paulus, die zegt, het leven is mijn Christus, sterven is gewin, win. Maar zolang Christus mij hier op aarde nog tijd geeft, wil ik dat gebruiken om zoveel mogelijk mensen over Christus te vertellen. Paulus wist dat zijn perspectief het eeuwige leven is. Bij elke adem die hij hier op aarde nog kreeg, wist hij, oh, God geeft mij blijkbaar de tijd om nog iets te doen. Tijd is van God. Tijd is door God aan jou gegeven. En hoe maak jij gebruik van je tijd? En is tijd je vijand of is tijd je vriend? Genoeg doordenkertjes voor vandaag? Hij is goed, leuk. Zet je aan het denken. Dus, even zien hoor. Ik geloof niet alles wat ik denk. Ik geloof in zelfdiscipline. Elke leider heeft een leider nodig. Ik heb mijn beperkingen. Ik jaag naar wijsheid en naar inzicht. Ik geloof in karakter, karakter, karakter. Werken is niet verkeerd en tijd is mijn vriend. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.